Gemeente, ook in dit morgenuur openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 19.
Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer ik zal heen gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook moogt zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zei tot hem: Heere, we weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen we de weg weten? Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zei tot hem: Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem: Ben ik zo lange tijd met u lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij: Toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben, en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelve. Voorwaar, zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meerder doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven.
Gemeente, vanmorgen mag ik u met Gods hulp het evangelie verkondigen zoals dat is te vinden in Johannes 14. En daarvan het eerste tot en met het derde vers. Johannes 14 vers 1 tot en met 3. Waar de Heere Jezus tegen zijn discipelen zegt: Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Jullie weten het wel, jongens en meisjes, aanstaande donderdag, als de Heere het leven spaart, dan mogen we weer Hemelvaartsdag vieren. Feestdag voor de Koning, de Heere Jezus Christus, van wie we net gezongen hebben, want dat is de diepste vervulling van Psalm 61... dat hij voor eeuwig voor Gods ogen in vermogen zal zitten op zijn troon, De dag van zijn kroning toen hij ten hemel voer. De dag van zijn thuiskomst. De dag waarop hem alle macht in hemel en op aarde volkomen werd toebetrouwd om de geschiedenis heen te voeren naar de voltooiing van alle dingen. En als het een dag voor de koning is om feest te vieren, jongens en meisjes, dat is met Koninginnedag natuurlijk ook zo, dan is niet alleen de koningin blij, maar dan deelt heel het volk in de vreugde over een nieuw levensjaar. Maar dat geldt nou geestelijk ook. Hemelvaartsdag is ook een feestdag voor de kerk van de Heere Jezus. Maar dat is wel een beetje wonderlijk natuurlijk. Want hemelvaart betekent ook afscheid nemen, scheiding tussen de Heere Jezus en de discipelen allereerst, die hem dan op de Olijfberg ten hemel zien varen. En als er scheiding komt, dan is er altijd sprake van verdriet. Denk aan mensen die afscheid moeten nemen voor een langere tijd. Stel je voor, een familielid gaat emigreren naar het buitenland. Er zullen best tranen vloeien bij zo'n afscheid. Je zegt, wanneer zullen we elkaar weer terugzien? Kan wel een paar jaar duren. Ik zie iemand die afscheid neemt van een geliefde die uitgezonden wordt naar het buitenland. Militaire opdracht. Niet alleen de vraag, hoe lang zal het zijn, maar ook de vraag, zien we elkaar weer? Het zijn zulke risico's die eraan verbonden zijn. Denk aan een familie, rondom het bed van een geliefde geschaard. Moment van afscheid nemen nadert, ook daar vloeien tranen. Afscheid nemen, gemeente, heeft altijd iets in zich van verdriet. De Fransen hebben er zelfs een spreekwoord voor. Dat ongeveer zegt, afscheid nemen is eigenlijk een beetje sterven. En nu is er een afscheid, gemeente, waarbij het niet de bedoeling is dat het verdriet overheerst, maar dat er nou juist sprake is van vreugd. Feestdag, ook voor Gods volk op aarde. Maar die vreugde, gemeente, die moeten die kinderen van God op aarde wel leren. Als de discipelen op de hemelvaartsdag zelf, Lucas geeft ons daar een indruk van, naar huis gaan nadat ze afscheid genomen hebben van de Heere Jezus, dan zegt Lucas in Lucas 24 dat ze dat deden met grote blijdschap. Maar als we de discipelen tegenkomen in onze tekst, Johannes 14, dan is het aan alles te merken dat ze nog niet zo ver zijn. En daarom krijgen ze van de Heere Jezus bij voorbaat onderwijs over de bedoeling van dat naderende afscheid. Gemeente, laten we biddend om de leiding van de Heilige Geest, dat heb u in de kerk nodig, dat heb ik op de preekstoel nodig, laten we samen in die biddende gestalte gaan luisteren naar de afscheidspreek van de scheidende heiland. Drie gedachten. We horen de vermaning van zijn discipelen. We horen van de verklaring van zijn heengaan. En we horen van de vereniging met zijn volk. De afscheidspreek van de scheidende heiland spreekt ons van de vermaning van zijn discipelen, de verklaring van zijn heengaan en de vereniging met zijn volk. Gemeente, we gaan, zoals wel vaker in de prediking gebeurt, terug naar een zekere donderdagavond in Jeruzalem. De jongens en meisjes weten het toch wel, die avond voor Goede Vrijdag, Witte Donderdag, die bijeenkomst ergens in Jeruzalem, op een plaats die de Joodse leiders niet weten. Jezus viert in de paaszaal het laatste paascha en het eerste avondmaal. En met name uit het evangelie van Johannes komen we erachter dat er nogal wat gesprekken gevoerd zijn op die bewuste avond. En de discipelen die aanzitten met de Heere Jezus worden in de loop van die gesprekken gewaar dat ze voor een heel bewogen dag staan met z'n allen. Dat er ontzaggelijke dingen staan te gebeuren, want de Heere Jezus doet, met eerbied gesproken, de ene schokkende mededeling na de andere. Zo leest u ergens in Johannes 13 dat op die avond Judas ontmaskerd wordt. Eén uit de kring van de 12 gaat de Heere Jezus verraden. Maar de andere 11, ze krijgen niet lang tijd om zich boven Judas te verheffen en om op hem neer te kijken, want in één adem volgt een andere waarschuwing, namelijk dat Petrus en de anderen de Heere Jezus ook in de steek zullen laten, dat het tot verloochening van de heiland zal komen. Maar de Heere Jezus zegt dan nog iets schokkends in vers 33 en in vers 36 van het voorgaande hoofdstuk. Horen we dat de Heere Jezus aankondigt dat er binnenkort scheiding zal komen tussen hem en tussen hen. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. En waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Dat heeft de Heere Jezus tegen de Joden gezegd, maar hij zegt het ook tegen de discipelen. En in vers 36, daar horen we het nog een keer, als Petrus erop reageert, de Heere Jezus gaat vertrekken. U begrijpt dat dat in het midden van die discipelkring het een en ander teweeg brengt. Als u op onze tekst let en het eerste vers leest, wat de Heere Jezus dan tegen de discipelen gaat zeggen, dan hoort u wat het allemaal met hen gedaan heeft. Blijkbaar is hun hart ontroerd onder deze woorden. En er staat een woord in de grondtekst dat zoveel zegt als door elkaar geschud worden. Het hart, het innerlijk van de discipelen is helemaal in verwarring gebracht. En als we alvast eens even letten op het vervolg van onze tekst, dan blijkt dat vooral te komen, als je let op waar de Heere Jezus dan met hen over gaat spreken, blijkt dat vooral te komen door dat naderende afscheid. Nou, dat is best te begrijpen, kinderen, dat die discipelen die zoveel jaren met de Heere Jezus hebben opgetrokken en hem steeds gevolgd hebben en hem van nabij meegemaakt en door de werking van Gods geest liefde tot de Heere Jezus hebben gekregen, wederliefde, een hele sterke band, dat ze er niet aan moeten denken dat ze hem nou in de toekomst niet meer bij zich zullen hebben. Best te begrijpen dat ze door elkaar geschud wordt, ontroerd wordt. En toch is dat niet goed. En daarom zegt de Heere Jezus, nou dat is dan onze eerste gedachte, vermaning van de discipelen, uw hart worden niet ontroerd. Waarom niet? Omdat datgene wat er met de Heere Jezus gaat gebeuren, ook het feit dat die afscheid van hen gaat nemen, winst voor de zijnen zal betekenen. Nou, dan gaat de Heere Jezus in de komende gesprekken, in de komende uren dat hij nog met ze praat, het een en ander over vertellen. Onder andere zou u dan kunnen denken aan wat er een paar hoofdstukken verderop staat. Johannes 16, het zevende vers. Wat is een van de dingen die vrucht zijn van het vertrek van de Heere Jezus? Het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Dat is nou bijvoorbeeld zo'n vrucht van het vertrek van de Heere Jezus. Hij gaat weg, maar hij stuurt de Heilige Geest dan straks weer terug. En terwijl ze de Heer Jezus bij zich hadden al die jaren, zal door de werking van de Heilige Geest de zaligmaker dichter dan ooit bij hen komen in hun hart. Straks in het vervolg van de tekst gaat de Heer Jezus nog een van die vruchten van zijn vertrek naar de hemel aankondigen. Maar in ieder geval hebben de discipelen, als de hemelvaart gaat naderen, geen enkele reden om te treuren of beroerd te worden. Het is reden tot vreugd. Maar nou de vraag, gemeente, hoe zullen die discipelen dat nou in praktijk kunnen brengen? Want je kan dat wel tegen elkaar zeggen. We kunnen dat wel concluderen in de preek van morgen, dat je zegt, nou ja, inderdaad, het is toch een feestdag, hemelvaartsdag, het is donderdag toch iets om blij te zijn. Maar om dat nou ook in praktijk te brengen, om dat nou innerlijk, hartelijk te beleven. Daar is maar één manier, gemeente, om dat te kennen, en dat is in de weg van het vertrouwen op de persoon, op het werk, op de woorden van de Heere Jezus zelf. Leest u maar in vers 1. Uw hart worden niet ontroerd. En dan geeft de Heere Jezus het antwoord erbij. Hoe kan dat dan? Gij lieden gelooft in God, geloof ook in mij. En weet u wat er dan eigenlijk staat in de grondtekst? Want je zou er allerlei vragen over kunnen hebben natuurlijk, van wat bedoelt de Heere Jezus daar dan precies mee? Moeten deze mensen nog tot geloof komen? Waren ze al niet zijn discipelen? Jawel. Maar in datgene wat ze in aanvang van de zaligmaker door zijn geest geleerd hadden, moeten ze nou in de toekomst, als de dingen heel anders komen te liggen, volharden? Je zou het ook op deze manier kunnen vertalen. Zoals jullie geloven in God, vertrouwen op God, zo moet je ook blijven vertrouwen op mij. Al ga ik weg. En al zullen er straks allerlei omstandigheden zijn die je aan het twijfelen proberen te brengen. En al zal de duivel proberen om je aan te vechten als ik niet meer zichtbaar en niet meer hoorbaar ben. En al zal je eigen hart geneigd zijn tot twijfelmoedigheid en tot wankelmoedigheid. Als je moet leren te wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar blijf, dat zit erin, gemeente, die voortzetting van wat ze in beginsel al beoefend hadden. Blijf vertrouwen op mij. Houd u vast aan het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat is de weg, gemeente, waarin discipelen delen in de vreugde van de heilsfeiten. U weet, we hebben dat in de prediking ook dit jaar wel weer eens onderstreept toen het over Pasen ging, dat dat ook het geheim is als het gaat om de opstanding van de Heere Jezus. Waarom zaten de discipelen allemaal in het donker, terwijl de Heere Jezus al opgestaan was? En waarom zat een man als Thomas nog langer in het donker dan de rest? Omdat die mensen zich niet op het woord van de Heere Jezus hadden verlaten. Omdat ze wel dat woord hadden ontvangen en wel dat hadden gehoord met hun oren, maar het toch niet tot zich genomen hadden. En als een mens het woord naast zich neerlegt en niet blijft vertrouwen op wat hij gesproken heeft, gemeente, dan loopt de mens de vreugde mis. Dat geldt voor Pasen, dat geldt ook voor hemelvaart. Het gelovig steunen op Christus zelf en op wat hij gezegd heeft, dat is wat nodig is. En gemeente, dat geldt voor discipelen in de paaszaal, maar dat geldt nou ook voor discipelen vandaag. Mensen die allerlei omstandigheden over zich heen krijgen, die geestelijk van alles meemaken, waardoor ze zich heel goed kunnen herkennen in die mannen die daar in de paaszaal hebben gezeten,
die door elkaar geschud werden. Heb ik het misschien over u? Kijk, hij kent een wereldling niet, gemeente, met een ontroerd hart. En hij kent de naam Christen ook niet, want die heeft altijd alles onderhand bereikt. En die heeft altijd alles in zijn vestzak zitten. Maar die kinderen van God, gemeente, ze zijn er niet om te prijzen, hoor. Maar ze hebben op allerlei momenten in hun leven de aanvechtingen, de bestrijdingen. En niet alleen blijken de vijanden, de duivel en de zonde machtig te zijn, maar ze blijken zelf ook zo krachteloos te zijn, zo geneigd om mee te gaan in de redenering van de duivel en om toe te geven aan de zonde, om zich te laten aftrekken van de Heere. En zo zorgen ze er zelf vaak voor dat ze ontroerd worden, dat ze uit balans gebracht worden, dat ze de troost en de vreugde van het geloof missen. En vooral als hun hart ontroerd wordt door datgene waar ook het hart van de discipelen hier vooral door ontroerd werd. Dat gevoel van afstand, is dat ook herkenbaar in het leven van Gods kinderen vandaag? Kijk, dat heeft de naam Christen niet. Ik zei net al, die mensen hebben van bepaalde dingen geen last waar een kind van God wel last van heeft. Want iemand die de nabijheid van de Heere Jezus nooit ervaren heeft en die de gemeenschap met de Heere Jezus nooit beoefend heeft, die weet ook niet wat het is om het kwijt te zijn. Maar zo'n kind van God, gemeente, in wiens hart plaats gemaakt is voor genade, en die weet heeft van de oefeningen van het geloof, gemeenschap hebben met de Heere Jezus in de binnenkamer, en niet alleen maar tot Hem gaan, en niet alleen maar tot Hem spreken, maar ook de ervaring hebben dat Hij tot je ziel zegt, ik ben uw heil alleen. Wat moet er voor zo iemand zijn, gemeente, als je ook tijden hebt dat je bidt en dat de hemel van koper is. En dat je hem wel zoekt, maar dat je het gevoel bekruipt, hij antwoordt niet. En het was ook nog mijn eigen schuld als het zo zou zijn en als het zo zou blijven. Want ik heb het ernaar gemaakt dat hij zich op een afstand houdt, dat hij zich voor me verbergt. En dan gaat alles aan het wankelen, nietwaar? Dan gaat alles heen en weer in je ziel. En dan kan alles betwijfeld worden. Ook het onderwijs wat je vroeger van hem gehad hebt. Wat kan alleen maar helpen in zo'n geval, gemeente? Gij lieden gelooft in God. Gelooft ook in mij. Geloof niet alleen dat God er is en dat Hij almachtig is en dat Hij is zoals zijn woord hem beschrijft en dat Hij goed is en rechtvaardig en genadig. Maar geloof dat nou ook van zijn zoon, zegt onze tekst. Vertrouw hem op zijn woord. En blijf, als je daar wat van geleerd hebt, als discipel op de school van de genade, blijf daarin volharden, wat de omstandigheden ook zeggen en wat de duivel ook influistert en wat je hart je ook aanpraat. Vertrouw op het woord alleen. En niet alleen in het algemeen, maar blijf je dan aan de Heere Jezus toevertrouwen zoals je hem als discipel hebt leren kennen. Als je borg, als je zaligmaker. En geloof ook als je hem niet ziet en zelfs als je hem niet ervaart. Dat hij in de hemel is opgevaren voor je bestwil. Om daar als koning je vanaf de troon te beschermen. Om daar als priester in de troon voor je te bidden. Als je nou geen discipel bent. Ja, als je geen discipel bent, gemeente. U begrijpt toch wel dat je dan eigenlijk vers 1 van onze tekst niet op jezelf kan toepassen. Ook dat begin niet. Maar wat een ernstige boodschap, gemeente, als u vanmorgen moet zeggen, als u geen band aan de Heere Jezus bent, dan ga ik u niet zeggen, uw hart wordt niet ontroerd. Als je alle reden hebt, en mocht de Heere dat eens werken vanmorgen onder de bediening van zijn woord en geest, onontroerd te zijn, om heen en weer geschud te worden, misschien is het wel eens hoog tijd om jezelf af te vragen, waarheen ben ik nou eigenlijk op weg, als ik nu buiten de gemeenschap van de Heere ben, als ik nu de Heere Jezus niet als borg en zaligmaker ken, en geen discipel ben op zijn school, hoe moet dat straks in de eeuwigheid zijn? De Heere Jezus zal het straks toch tegen een van de discipelen zeggen in het zesde vers. En in die ene tegen hen allemaal. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maakt u zich dan geen illusies, onbekeerde. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Alle reden als u hem niet kent om ontroerd te worden. Maar dan ook reden om u te verwonderen. Te verwonderen met een hart dat verbroken moet worden als je gaat zien dat dan nochtans, al ben je nog een onbekeerd mens en al ken je de Heere Jezus niet zaligmakend, dat hij toch nog tot je spreken wil, gemeente, want u zit nog onder het woord. En ik mag zeggen, datgene wat in het laatste stukje van vers 1 staat, dat zegt hij ook nog om onbegrijpelijke redenen tot zijn vijanden. Om te leren geloven in God. Ja, om hem te leren kennen zoals hij zich in zijn woord openbaart. Heilig en rechtvaardig. Onkreukbaar in zijn recht, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Maar om dan ook in de weg van de ontdekking te gaan zien, hij is ook genadig en barmhartig. En hij geeft zijn zoon. Die zoon die hij tot een zaligmaker van zondaren geschonken heeft. En die zo bekwaam is om mijn zondelast over te nemen. Heeft u dat gezien, gemeente? Dat woord wat gebruikt wordt voor het geloven in de Vader hetzelfde woord is als datgene wat over de Zoon geschreven staat. Zo staat het er in het Grieks ook. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. Want Vader en Zoon. De Heere Jezus zal het later in de schriftlezing zeggen. Vader en Zoon zijn één. De Heere Jezus is net zo waardig, net zo groot, net zo rijk en aanbiddelijk als de Vader zelf. Daarom mogen we hem u aanprijzen als een geschikte, als een bekwame, als een krachtige zaligmaak. Maar gemeente, laat dat woord dan toch ook in ons hart mogen vallen. Want door hem en door hem alleen hebben zondaren toekomst. Door zijn werk wil de Heere Jezus mensen brengen in het huis van zijn Vader. Want gemeente, het is natuurlijk hoog tijd om naar onze tweede gedachte te gaan. En ik gaf er net al even iets van aan. Er is nogal wat vrucht te noemen, nogal wat winst. Wat voortvloeit uit het feit dat de Heere Jezus naar de hemel gaat. Net noemden we uit Johannes 16 de komst van de Heilige Geest. Maar de Heere Jezus noemt hier in zijn afscheidspreek zelf nog een andere vrucht. Vers 2. Dat hij heen gaat om plaats te bereiden. En begrijpen jullie jongens en meisjes waar de Heere Jezus het over heeft, als die dan zegt dat hij ergens plek gaat maken, ruimte gaat maken, als het ware kamertjes gaat klaarmaken, dat is maar een beeld, maar zo staat het er eigenlijk, dat hij woonvertrekken gaat klaarmaken in het huis van zijn Vader. Weet je waar het dan over gaat, kinderen? Dan heeft hij het over de hemel. En dan gebruikt de Heere Jezus eigenlijk voor de hemel een beeld dat doet denken aan die plek die op aarde het huis van de Vader genoemd wordt. En dat weten de kinderen ook wel. Daar heeft de Heere Jezus trouwens met de Joden ook wel eens over gesproken. Toen hij de tempel ging reinigen, het huis van mijn Vader. Dat tempelgebouw in Jeruzalem, dat is ook een soort huis van God. En ik weet niet of je wel eens een keer een maquette hebt gezien, of een of andere tekening van de tempel in Jeruzalem, hoe er dat toen uitgezien moet hebben in de tijd van de Heere Jezus. Maar dan zie je dat er niet alleen maar dat ene gebouw in het midden staat, waar het heilige is en het heilige der heiligen, en ook niet alleen maar de voorhof, maar dat het een heel complex geweest is, met een grote muur eromheen, en binnen de muren zijn allemaal woningen, allemaal vertrekken geweest waar de priesters konden wonen. Nou, zo'n soort beeld, gemeente. Misschien heeft de Heere Jezus het ook zo wel in gedachten gehad. Gebruikt hij om nu ook te spreken over het echte huis van de Vader daarboven. Een huis met vele woningen. En dat is zo mooi, gemeente, als je de grondtekst leest. Dat woord woningen, nou zeg ik het een beetje vreemd misschien, maar dat staat eigenlijk letterlijk zo. Er staat eigenlijk blijvingen. Huizen, kamers om in te blijven. Want wie daar eenmaal zijn intrek heeft genomen, mag er tot in eeuwigheid blijven. Ja, maar zegt iemand, dominee, kan er wel zijn dat de hemel ruim is en breed en dat er veel plek is voor wie dan ook en dat er woningen zijn waar mensen mogen blijven als ze er eenmaal zijn. Maar wie mogen daar nou eigenlijk blijven? En ik hoop, gemeente, dat dat nou niet alleen een vraag van uw verstand is, maar dat dat iets is waar u hartelijk mee hebt leren worstelen, omdat u hebt ingeleefd dat dat eigenlijk niet kan. Dat je eigenlijk ongeschikt bent om in de woning te komen en zelfs te blijven van een God die heilig is. Daar heb je natuurlijk gelijk in. Wie mogen daar nou eigenlijk komen? Eigenlijk kan dat niet. Als je weer even denkt aan de tempel in Jeruzalem, mocht ook niet iedereen overal zomaar binnenlopen. De woningen binnen de muur van de tempel waren immers, ik zei dat net, voor de priesters. En als je een eindje verder de tempel in zou komen, als je dan Joods zou zijn, dan mocht je dan wat verder inlopen dan een ander, maar op een gegeven moment moest je dan toch blijven staan, want daar helemaal achterin, dan mochten ook alweer alleen de priesters komen. En helemaal achterin, daar waar het heilige der heiligen is, daar mochten zelfs de gewone priesters niet komen. Alleen de hoge priester. Eén keer per jaar. En dan moest hij bloed bij zich hebben. Terechte vraag, gemeente, als u zegt, nou als het al zo met de tempel in Jeruzalem gesteld is, dan zal het toch wel zeker zo zijn met dat huis van de Vader hierboven. U heeft gelijk. Maar wilt u nog eens even kijken naar de prediker van deze laatste afscheidspreek op donderdagavond? Wie is de prediker in die zaal in Jeruzalem, jongens en meisjes? De Heere Jezus, toch? En wie is de Heere Jezus? Mag ik hem vanmorgen noemen? De hoge priester. De grote priester over het huis Gods. En hij verklaart in zijn preek de reden van zijn heengaan. Hij gaat straks van de discipelen weg. Hij gaat hen tijdelijk verlaten, maar het is om bepaald werk te gaan doen. Hij gaat plaats bereiden. Hij gaat de toegang vrijmaken tot Gods huis in de hemel. Maar daartoe gaat hij niet meteen naar de hemel. Voordat de Heere Jezus straks zelf het huis van zijn Vader weer gaat bezoeken en daar zijn intrek gaat nemen, moet hij zelf eerst naar de hel. Aan het kruis zal hij onder het oordeel van God over de zonde gaan zuchten en zal hij in de buitenste duisternis terechtkomen. Hij gaat daar offeren, gemeente, als de grote hoge priester met zijn eigen bloed om de schuld van zijn volk te betalen. Maar wat is daarvan dan het gevolg? Wat is het effect? De enige die het waardig was om toegang te hebben tot het vaderhuis zich in de buitenste duisternis laat werpen. Dan gaat het voorhangsel in de tempel midden door. Plaats bereid. En als hij vervolgens na opgestaan te zijn ten hemel vaart. Hoe vaart hij ten hemel? Als hoge priester. Die het binnenste voorhang binnengaat. Die voor God de Vader gaat staan met het bloed waarmee hij betaalt. En die is zo gemeend. Plaats bereid voor heel zijn volk. Want hoe is een hoge priester gekleed? Met de efod. Met al die edelstenen bij zich waar de namen van het volk aan hem toebetrouwd op geschreven staan. De hoge priestergemeente. Hij neemt de zijnen als het ware mee. En door zijn hemelvaart mogen ze geloof gaan oefenen. In de werkelijkheid dat ook zij welkom zijn in het huis van de Vader. Moet erop letten, gemeente. Maar dat is weer iets uit de grondtekst. Dat heen gaan om uw plaats te bereiden niet pas 40 dagen na Pasen begint. Er staat hier eigenlijk in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ik ben aan het heen gaan om uw plaats te bereiden. Dat begint deze avond, deze nacht. Want voor de hemelvaart van Christus en van zijn kerk is eerst nodig de hellevaart van de Heere Jezus. En wat doet dat vanmorgen in het hart van de discipelen van deze hoge priester, deze zaligmaker? Moet u uw hart dat weer niet vervullen met verootmoediging, met verwondering, met dankbaarheid die beseft dat het niet goedkoop is dat u uitzicht mag hebben op het ingaan in het huis van de Vader. Er kan niemand die genade kent zomaar luchtig en losjes en goedkoop over spreken. Want mijn hemelvaart, als ik het eens zo mag zeggen, kostte zijn hellevaart. Hij moest heen gaan vanaf donderdag, die vrijdag door. En zo opende hij de deur van het vaderhuis. Maar niet alleen is dat heen gaan bedoeld in de zin van heen gaan via het kruis. Uiteindelijk heeft dat ook betrekking op het heengaan vanaf de Olijfberg naar boven. Want de Heere Jezus heeft niet alleen maar op Goede Vrijdag plaats bereid voor de zijnen, de opening vrijgemaakt. Nu ook op de troon gezeten, gemeente. Stel u voor, de Heere Jezus zit ook op dit moment op de troon. En wat doet hij daar? Biddend pleiten voor zijn volk, dat volk wat het duizend keer verknoeit en wat hij door zijn genade voortdurend weer in stand moet houden en erbij moet trekken. En als koning regerend op weg naar het moment dat de voltooiing komt en dat die schepping af zal zijn, die nieuwe schepping waar ze een plek mogen vinden, het huis van de Vader. Waar zijn volk weer zal wonen naar zijn raad. En God eeuwig hun zijn volle gunst betoon. Er is nog iets, gemeente. Dat te maken heeft met dat bereiden, met dat klaarmaken voor het moment dat straks die mensen de hemel in kunnen. En dat dat volk van God de zaligheid beërven kan. De Heere Jezus is niet alleen maar boven bezig om de hemel klaar te maken en om de nieuwe schepping voor te bereiden. Maar door zijn Heilige Geest is de Heere Jezus ook bezig om dat volk hier op aarde klaar te maken. Puritijnen, die hadden daar zelfs een spreekwoord voor. Die spraken, als het over deze dingen ging, over a prepared house for a prepared people. Een toebereid huis voor een toebereid volk. En is dat ook niet iets om uw leven naast te leggen? Want de Heilige Geest, hoe gaat Hij mensen toebereiden om straks in een toebereid huis te komen? Dat gaat hij onder andere doen door hen hier steeds meer te overtuigen van het feit dat ze niet thuis zijn. En ik zeg, leg uw leven er maar naast. In een wereld die steeds meer de zonde gaat vertonen en de openbare zonde, waar het ook steeds meer gaat om de mens, om de economische en om de sportieve prestaties van de mens en waar God steeds meer buiten beeld komt. Iemand, gemeente, die op weg is naar het Vaderhuis, naar die plek waar het allemaal om hem draait. U begrijpt toch wel dat hij zich hier steeds meer een vreemdeling gaat voelen. En dat de Heilige Geest niet alleen maar voor de dingen om je heen je gaat toebereiden om ervan los te komen, maar ook als het om je eigen hart gaat. We hebben het al over het hart gehad, gemeente. Dat hart wat zo vaak ontroerd wordt. Maar dat hart dat ook zo vaak beroerd wordt door allerlei zonden. Waar steeds meer dingen openbaar komen waar je vanaf moet. Waar de Heilige Geest je oog voor geeft dat het niet deugt. Dat past niet straks in dat huis waar het om God draait. Waar Hij alles en in allen is. Dan moet hier op aarde, gemeente, straks achterblijven wat daar niet hoort, dan moet ik vanaf. Dood uw leden die op de aarde zijn, dat is ook toebereiden. Afkomen van mijn eigen gerechtigheden, van mijn ongerechtigheden, van mijn egoïsme, van mijn boezemzonde. En weet u waar ze ook aan het herkennen zijn? Toebereid volk voor het Vaderhuis. Die mensen krijgen ook liefde voor dat huis van God hier beneden. Voor de gemeente. Waar ze een plek hebben. En het is dan geen goed teken, begrijpt u wel, gemeente. Als mensen in de omgang met de gemeente, in het meeleven met de gemeente slordig zijn. Makkelijk gemeentelijke bijeenkomsten overslaat. Of dat nou de kerkdienst is. Of de avond die vorige week gehouden werd voor het jeugdbeleid, waarvan je denkt, waar zijn al die vaders en moeders in de gemeente? Hebben die geen belang bij hoe het met hun kinderen gesteld is en wat de gemeente eraan probeert te doen om die kinderen erbij te houden? Geen goed teken, gemeente, als je overslaat. Of als je je eigen voorkeur laat bepalen. Wie klaargemaakt wordt voor het huis van de Heere, voor het huis van de Vader, krijgt onvermijdelijk liefde tot zijn dienst, zijn woord, zijn huis hier beneden. Wilt u zich dat ernstig afvragen, gemeente? De Heere Jezus is bezig dat huis toe te bereiden, maar is die ook bezig in mijn leven door zijn Heilige Geest om mij toe te bereiden? Want je kan niet zomaar dromen van de hemel, jongens en meisjes. Mensen kunnen zomaar daar vage gedachten over hebben en hopen dat ze er eens komen en denken dat het wel goed komt. Maar de dichter van die psalm waar we straks van gaan zingen, die zegt het ook. En mij hiertoe door u bereid. Door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Daar gaat iets aan vooraf. Want vlees en bloed, zoals ze geworden zijn door de zonde, kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Dan moet genade in het hart werkzaam zijn. Heiligende, reinigende genade, die mij afstemt op een leven voor Hem. Moet dat geen gebedswerk opleveren, gemeente? Ook van de discipelen, die vanmorgen weer bij de les getrokken worden, die van Gods wegen weer te horen krijgen wat hun roeping is en waar het in hun leven om moet gaan. Maar ook gebedsoproep voor degene, gemeente, die nog buiten staan. O, laat het evangelie van onze tekst u een hartelijke nodiging zijn. Want de Heere Jezus zegt het met klem. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, maar er zijn vele woningen in het huis van mijn vader. Niemand hoeft straks bij de rechterstoel te zeggen, Heere, maar voor mij kon het toch niet, want voor mij was er toch geen mogelijkheid. En voor mij was er toch geen roeping en geen oproep tot bekering en tot geloof. Gemeente, allen worden vanmorgen hartelijk genodigd om zich in de weg van dat ware geloof te laten zalig maken, te laten toebereiden voor het leven bij de Heer. Tenslotte spreekt de Heere Jezus in deze afscheidspreek ook over het perspectief. Ik ga heen, zei hij tegen de discipelen. Maar dat heen gaan blijkt, als we de tekst uitlezen, niet voor altijd te zijn. Als u vers 3 er nu ook bijneemt, dan ziet u dat de Heere Jezus ook heeft gezegd, als dat allemaal gebeurd is wat ik moet gaan doen, dan kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Nou, dat wederkomen, waar gaat dat dan over? Moeten de kinderen ook maar even meedenken. Wat zou de Heere Jezus nou bedoelen als hij zegt, ik kom weder en zal u tot mij nemen? Je kan aan verschillende dingen denken, zeiden de uitleggers op onze tekst. Want als de Heere Jezus over 3 dagen uit het graf opstaat, dan is dat ook een vorm van wederkomen. Dan zien de discipelen hem ook weer terug. En als de Heere Jezus op Pinksteren zijn geest gaat uitzenden, daar kwam ook een uitlegger op die gedachte, dan komt hij ook eigenlijk weer terug bij de discipelen. Zoals ik het in het begin van de preek al gezegd heb, nog dichter bij hen dan ooit, want hij komt dan in hun hart wonen. En als die kinderen van God sterven moeten, zij een andere uitleggen, komt de Heere Jezus ze toch ook halen? Komt hij toch bij hun sterfbed? Dan laat hij toch de engelen uit de hemel komen om hun ziel op te heffen en ze te brengen in het Vaderhuis, om ze te brengen waar hij is. U voelt wel aan, gemeente, dat zijn toch allemaal antwoorden die iets voorlopigs in zich hebben. Want na Pasen konden ze de Heere Jezus niet bij zich houden. En na Pinksteren zagen ze hem toch niet zoals ze hem eerst gezien hebben. En als Gods kind in de hemel komt na zijn sterven, is het ook nog iets voorlopigs, want zijn lichaam is nog niet zalig gemaakt. Daarom, gemeente, het uiteindelijke antwoord op de vraag waar de Heere Jezus over spreekt, verwijst ons naar het laatste heilsfeit. Zijn wederkomst. Denk je daar wel eens aan, jongen of meisje? Aan de jongste dag. Een dag die nog in het verschiet ligt, maar we weten niet hoe dichtbij die is. Voordat deze zondag om is, kan het zover zijn, nietwaar? Ik kom spoedig, zei de Heere Jezus ergens anders. Wat gaat er allemaal gebeuren als het zover is? Dat de graven zullen geopend worden. De oude wereld zal vergaan door vuur. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Ze zullen worden geschapen, herschapen, volmaakt. Het laatste oordeel vindt plaats. Alle doden, groot en klein, staan voor de troon. De boeken worden geopend. De poel des vuurs gaat open. Voor de vijanden van God en van de Heere Jezus. Maar de jongste dag, zegt de Heere Jezus hier, is ook nog een andere dag. Ook de dag van de grote hereniging. Niet alleen tussen Gods kinderen onderling. Maar weet je wat nou het grootste zal zijn? Wat het heerlijkste is? Dat gij ook zijn moogt waar ik ben. Ontbonden te zijn en met Christus te wezen, zou Paulus zeggen. Maar dat zal dan volmaakt zijn, gemeente, met lichaam en ziel te zijn waar hij is. En om dan met heel je bestaan, lichaam en ziel, via de Heere Jezus tot de Vader te kunnen gaan. Niet verteerd te worden door zijn aanblik. Niet te vergaan door zijn ontzagwekkende majesteit, maar contact te kunnen hebben met je schepper. Eeuwig bij hem zijn in zijn woning. Bent u daarheen op weg, gemeente? Dat is een vraag waaronder het luisteren naar deze preek wel een antwoord op moet komen. We hebben al een paar dingen genoemd waaraan iemand te herkennen is. Die wordt toebereid voor het komen tot God en tot zijn huis. Mag ik er dit kenmerk bijvoegen? Dat het niet alleen voor de Heere Jezus het belangrijkste is, maar ook voor zijn kerk het belangrijkste. Niet om de engelen te zien en om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te mogen bewonderen, maar dat je mag zijn waar hij is. Is dat je verlangen? Het kan best zijn dat iemand dan vanmorgen zegt, dominee, maar dat is voor mij wel een heel erg hoog en ideaal kenmerk. En als ik nou eerlijk ben, heel veel gebeden toch uit vrees voor het gericht. En dat zoeken van de Heer, wat ben ik daarin op mezelf gericht, op mijn behoud. Ik wil niet verloren gaan. En is dat dan verkeerd? Dat ik tot de Heere vlucht omdat ik zo bevreesd ben dat ik een keer rechtvaardig geoordeeld zal worden. En dat ik daarom zijn genade inroep. Gemeente, dat kan de Heere natuurlijk ook best gebruiken. Dat kan de Heere best gebruiken dat hij je leert wat de psalmdichter leert. Ik roep Heer in angst tot u gevloot. Vrees voor straf. En toch kan dat niet het laatste oogmerk van de kerk zijn. Niet het diepste motief waarom ze de Heere zoeken en waarom ze uitzien naar de ontmoeting met hem. Ik moet denken naar wat ik ooit las over een gesneuvelde soldaat uit de Tweede Wereldoorlog. Een Duitse soldaat die na een of andere slag teruggevonden werd en ze vonden in zijn vest, in zijn uniform een klein zakbijbeltje. En ze gingen daarin lezen en toen stond er op het schutblad van dat bijbeltje wat geschreven over dat bijbeltje. Daar stond, de eerste keer heb ik dit gelezen op aanraden van mijn zus. De tweede keer heb ik dit bijbeltje gelezen uit vrees voor Gods rechtvaardig oordeel. En de derde en alle volgende keren. Heb ik hem gelezen uit liefde voor mijn Heere en Zaligmaker. Nou, dat laatste gemeente moet dan toch uiteindelijk de doorslag geven. Maar het is natuurlijk waar. Alles is hier beneden ten dele, ook de beoefening van het ware geloof. En het gericht zijn, helemaal gericht zijn op de Vader en op zijn Zoon Jezus Christus. En het is vaak zo in de beleving van dat volk dat toebereid wordt, dat hoe meer ze zich ertoe inspannen en hoe verder ze op de weg zijn, dat het wel lijkt alsof ze steeds minder geschikt worden om eens daar te delen in de heerlijkheid. Want ze gaan wel steeds minder zonde doen, maar ze worden steeds groter zondaar voor God. Toch, gemeente, is dat de weg waarin de Heere zijn volk steeds kleiner en steeds afhankelijker maakt. Steeds meer gaat wijzen op het geloof in hem, in de Heere Jezus alleen. Hij als hun enige grond. En zo worden ze dan toch bereid. Klaargemaakt. Hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Amen.